onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. We zullen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 23 en daarvan al de versen. Psalm 23, de versen 1, 2 en 3. schriftlezing deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in het evangelie van Johannes, en daarvan het 10e hoofdstuk nog vooraf. De heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Johannes 10. Voorwaar zeg ik u, lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en een moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij naam en hij leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem der vreemden niet kennen. En deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. En Jezus dan zeide wederom tot hen: voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. En alle zovelen als er voor mij gekomen zijn, zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur der schapen, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder, en de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurlingen en die geen herder zijn, is, wien de schapen niet eigen zijn, zie de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en ik word van de mijne gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook den Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, deze moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. En niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. En ik heb macht hetzelfde af te leggen, en ik heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O Heere, Gij zijt altijd God. Gij regeert altijd. En gij hebt alle macht in hemel en op aarde, hoewel dat in onze dagen wordt toegeschreven aan mensen en zij die in hoogheid zijn gezeten. O Heere, ze zijn slechts nietig stof en gruis. Want gij regeert en gij zult uw almacht tonen. Daar zelfs waar de blindste heidenen wonen, om die te trekken, om die te zaligen en om die te doen ingaan door de deur der stal der schapen. O Heere, mochten er ook deze dag onder dit, in dit gebouw, in dit dak, onder dit dak, nog schapen worden getrokken om hen te doen ingaan door de deur der schapen. Lieve Heere, dat het mag zijn een dag van inzameling, dat het mag zijn een dag van trekking, dat het mag zijn een dag van separatie, dat het mag zijn een dag van ontdekking. Want Heere, uw dag, uw woord dient om uw naam te verhogen, om uw koninkrijk uit te breiden, maar ook om de wolven in schaapsklederen te ontdekken, te ontmaskeren. Lieve Heere, dat we onszelf van nature zo leren kennen als zo'n wolf in schaapsklederen. Want Heere, daar zijn we toe in staat omdat we zo diep gevallen zijn. Om uw waarheid te haten, om u te haten. Want we zijn Godhaters geworden. Daar we het niet waren in het paradijs, toen konden we u lief hebben boven alles. Maar we zijn van u afgevallen, uit uw gerechtigheid gevallen, uit uw beeld gestapt. Och Heere, dat het toch eens gekend mag worden. Want er is haast bij. Er is haast bij. Gij zegt het, haast u om uw levens wil. Want de tijd is voor het kort. O Heere, dat het ook een woord mag zijn om uw kudde te versterken en te vertroosten. Dat het een woord mag zijn uit uw eigen mond, uit uw eigen woord. Dat het onderscheid komt te maken tussen het snode en het kostelijke. Heere, daartoe heb gij geroepen. Gij hebt niet geroepen om alleen het kostelijke te prediken, maar gij hebt geroepen om het kostelijke van het snode te onderscheiden. O Heere, mocht gij ons daartoe genade geven en licht, mocht gij ons daartoe geven uw dierbare geest, die in al de waarheid leidt. En mocht gij uw naam daarin verhogen, mocht gij daarin de autoriteit betonen van uzelf, van uw heilig woord, en alle menselijke meningen afsnijden en die daar door andere openingen naar binnen komen of over de muur klimmen, afsnijden. O Heere, want er is alleen zaligheid in u, in en door u alleen. Heere, mocht gij dat geluid doen horen op alle plaatsen uw heerschappij. Mocht gij nog een revival schenken, o Heere, ten eerste onder uw volk. Want we zijn alle slapende, de wijze met de dwazen. Maar gij slaapt en sluimert nooit, o Heere, want gij zijt de goede herder, die uw leven gesteld hebt voor de schapen en nog. Daar gaat gij nog mee door, tot aan de voleinding der wereld, naar uw belofte. En mochten we dan in die kracht staan en gaan, en uw woord prediken in zwakheid, maar toch in kracht des Heilige Geestes. Heere, wees ons nabij. Gedenk de zieke, de weduwe, de eenzame, de zoveelerlei leed en beproefde. Heere, er zit nog van uw volk in de eenzaamheid hier, her en der. En we hebben ze ontmoet. O Heere, mocht gij ze versterken. Mocht gij ze nabij zijn. Mocht gij ze doen leven uit die enige gerechtigheid die voor u geldt. De gerechtigheid van Immanuel. Om Jezus wil in zijn naam. Amen. Geliefde, de tekst voor de prediking die wij in afhankelijkheid des Heren wensen te overdenken, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 10, waarvan de eerste 6 verzen die wij u nogmaals voorlezen. Voorwaar zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur der, in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en een moordenaar. Maar die door de deur ingaat, die is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij name en hij leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. En de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem der vreemden niet kennen. En deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Geliefde, vorige zondag hebben we gehandeld over de eerste twee versen van ons tekstgedeelte, waarmee Christus de gelijkenis van de herder der schapen begint. En dat begin van deze gelijkenis, geliefde, dat is typerend voor de prediking van Christus, voor de prediking van de apostelen en profeten. Want Christus begint zijn prediking in zijn prediking direct te separeren door te zeggen wat het niet is. Hij zegt, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en een moordenaar. Kijk, er zijn in onze dagen predikanten die zeggen, je moet alleen preken wat het wel is. Dat zijn leugenprofeten. Dat zijn huurlingen, dat zijn de vossen die de wijngaard verderven met hun vervloekte kerkpolitiek. Want je kunt alleen de these, als je alleen de these moet preken en niet de antithese, want daar gaat het hier over. Hè? Dus als je alleen moet preken wat het wel is en niet moet preken wat het niet is, dan hoeven die valse leraars de valse leringen niet meer te bestrijden. Dan hoeven de valse leraars en de ketterijen niet meer bestreden te worden. Dus dat betekent dan dat je de gevierde man kunt blijven die nog bijbelser is dan Christus zelf. Ja, er schreef van de week een man naar me. Hij zegt, er wordt in Ter Aar worden de bijeenkomsten gehouden en daar zei een predikant dat je alleen de waarheid moet preken. Nou, dat is al de grootste leugen die er bestaat. Want dat leert Gods woord niet. Christus begint deze gelijkenis en ook op tal van andere plaatsen met de antithese. Dus wat het niet is. In Gods woord, geliefde, wordt niet alleen de these, maar ook de antithese gepredikt. En dat is noodzakelijk. Want een waarlijk geroepen knecht van God, die is niet alleen geroepen om de waarheid te preken, dus wat het wel is. Ja, hij is geroepen om de waarheid te preken, maar de waarheid die bestaat ook uit de antithese. Waarin dan, prediker? Om het snode van het kostelijke te onderscheiden. Kijk, predikanten die pretenderen om alleen de waarheid te preken, daar hoor je geen separatie. Want je kan alleen maar separeren tussen tegenpolen. Tussen wat het is en wat het niet is. Anders is er geen separatie. Nou, Christus begint direct te separeren. Hij zegt niet, die ingaat door de deur van de stal der schapen. Die is een ware herder. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, voorwaar zeg ik u lieden, die niet ingaat. Niet! Die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en een moordenaar. Dus Christus begint deze gelijkenis en ook op tal van andere plaatsen met de antithese, dus wat het niet is. In Gods woord wordt niet alleen de these, maar ook de antithese gepredikt. En er moet een evenwicht zijn, geliefde, tussen de these en tussen de antithese. Anders is er geen separatie. Anders schuift iedereen bij. Hè? En als je alleen de antithese preekt, geliefde, dat is ook verkeerd. Maar er moet wel degelijk gesepareerd worden. Als de separatie wordt weggenomen, geliefde, dan is er ook geen woordtucht meer. Dus er zijn valse leraars die beweren dat ze alleen maar het evangelie moeten preken en alleen maar moeten preken wat het wel is. Die preken juist wat het
niet is.
De apostel Johannes schrijft een iegelijk die overtreedt. En niet blijft in de leer van Christus. Kijk, daar heb je de antithese. Hij zegt niet een iegelijk die niet overtreedt en blijft in de leer van Christus. Nee, dat zegt hij niet. Dat zegt de Heilige Geest niet. De Heilige Geest die separeert een iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus. Die heeft God niet. En die in de leer van Christus blijft, daar heb je de these. Deze heeft beide, de Vader en de Zoon. Hoort u de separatie, geliefde? En zo kunnen we met honderden voorbeelden uit Gods woord aantonen dat zowel de these als de antithese gepredikt moet worden. En leraren die dat ontkennen, dat zijn de wolven in schaapskleren. Die willen de gevierde man blijven. En diezelfde predikanten die zeggen dat de tucht alleen maar toegepast kan worden op Gods volk. Ook weer zo'n leugen uit de hel. Elk dooplid staat onder de tucht. En als een dooplid zich in leer en leven komt ontgaan, moet hij onder de tucht. Daadwerkelijk. Want wie zal onderscheid maken tussen wie Gods volk is en wie niet? Dat zijn allemaal van die tovenaars die dat beweren. Dat alleen avondmaalsgangers onder de tucht moeten. Dat is een leugenleer. De apostel Paulus zegt, ik heb Hymenius en Alexander overgegeven aan de Satan. Kijk, daar heb je de tucht voor onbekeerde doodleden. Daar heb je de tucht. En die wordt daadwerkelijk, wordt die hand gehandhaafd op grond van Gods woord. En daartoe zijn ook de sleutelen van het hemelrijk gegeven. Er zijn dominees die zeggen, ik heb bijna nog geen tuchtmaatregel hoeven nemen. Nee, nee vanzelf, als je de zonde maar toelaat. En als je je eigen zelf niet onder de tucht zet, dan krijg je allemaal van die leugenpreken onder het mom van de waarheid. Ja, dus ook Christus begint op vele plaatsen en ook in deze gelijkenis direct het snode van het kostelijke te onderscheiden. Tegenwoordig schilderen ze Christus af als een soort Sinterklaas. Een humanist, die iedereen lief heeft. Zo is het niet. Zo is het niet. Hij beleende zijn lief. Met een eeuwige liefde. En nou op God ook een algemene liefde, want al zo lief heb God deze wereld gehad. Dat is een algemene liefde voor God. Want als die algemene liefde zich in Christus... ieder mens leeft onder de verdiensten van de offeranden van Christus. Dat is waar, hoor. Hoewel, als je niet gelooft in hem, leef je nog onder de toren Gods. Maar als dat niet zo was, geliefde, dan kon je niet eens leven. Je leeft vanwege de algemene goedheid Gods in Christus. Als dat niet zo was... Dan kon je niet eens geboren worden. Want als de toren God zich zodanig openbaarde over degenen die onder de wet leven, dan zou hij terstond verbranden. Al zo lief heb God de wereld gehad, geliefde, dat hij zijn enige geboren zoon geschonken heeft en gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem geloven, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dus die niet in hem geloven, die zullen verdorven worden. Die zijn reeds verloren. En toch krijgen ze nog een genadetijd. Toch krijgen ze nog een tijd om zich te bekeren. Nou geliefde, dat is omwille van de verdiensten van Christus. Dan moet je niet denken dat Christus gestorven is voor iedereen. Nee, 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 absoluut niet. Christus is alleen voor zijn volk gestorven. Maar de verdiensten van Christus, geliefde, die is er genoegzaam voor wel 1000 werelden. Voor 1000 miljard mensen. En dan zeg ik het nog maar in de limiet, want er is geen limiet in. De genoegzaamheid van Christus. Die strekt zich zo ver uit, geliefde. Daar is geen bodem in en daar is geen plafond in. Maar die zal niet altijd blijven. Die zal niet altijd blijven. Tot aan de voleinding der wereld zal die blijven. Maar dan zal de bijzondere genade ophouden te bestaan in die zin dat er geen mensen meer tot bekering kunnen komen. De genadetijd zal ophouden. Ja. Dus geliefde Christus die separeert. En dat is absoluut noodzakelijk. Hè? Want de ware leer, geliefde, die is gefundeerd. Hè? Gefundeerd op de leer van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En daarin hebben we te separeren. Daarin hebben we te onderscheiden. Het snoden van het kostelijke. En ook met de daad, met de tucht. En geliefde, tucht is liefde hoor. Tucht is pure liefde. Tucht is niet in eerste plaats gegeven om iedereen maar af te snijden. Nee. Tucht is in de eerste plaats gegeven om de verloren schapen terug te halen. Om de schapen die... Ja. Nou, dan kunnen we allemaal wel onder de tucht. Dan kunnen we allemaal wel onder de tucht. Maar daarvoor wordt ook het woord gepredikt. Hè? Want dat is in de eerste plaats een tucht. Stel u onder de tucht. Hè, wordt er vaak gezegd van de heilige wet gods. Die wordt ten eerste voorgelezen. Die gaat eraan vooraf. En geliefde, dat moet ook in de prediking openbaar komen. Wet en evangelie. Ik ben niet alleen geroepen om het evangelie te verkondigen. Dat is een leugenleer. Ik ben geroepen om het woord te prediken. Dus wet en evangelie, vloek en zegen, dood en leven. Ja, dus Christus begint deze gelijkenis direct het snoden van het kostelijke te onderscheiden. En degenen die dat niet doen, die zijn geen ware herders. Die zijn van elders ingekropen, dat zijn diplomaten... Dat zijn degenen die kerkpolitiek bedrijven. Dat zijn degenen die gemeentes verwoesten. Dat zijn degenen die niet van God geroepen zijn. Ja, ze kunnen ook nog een roeping hebben. Want Judas had ook een roeping. Maar het was een verwoester. Het was geen planter, het was een verwoester. Ja. En zo heb je wat van die Achitofels binnen de kerkmuren. Dat zijn diplomaten. Die bedrijven kerkpolitiek. Maar als je kerkpolitiek bedrijft, dan ben je geen dienstknecht van Christus. Het bestaat niet. En die hele democratische kerkvorm, geliefd in onze dagen, daar ligt de vloek op. Dat is van God niet. Meeste stemmen gelden, dat is van God niet. Je vindt het nergens in Gods woord. En me met die boel meedansen. En me meedansen. Hè? Totdat je valt in de eeuwige rampzaligheid. U zegt, wordt aan de waarheid nergens meer gepreekt. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, zegt de Heer, daar ben ik in het midden van. En als dat niet zo is, geliefde, dat heeft niks met democratie te maken. Helemaal niks. Als je daar, als de kerken de wil niet hebben om dat op te geven, dan zal God die kerken te doen, ophouden te bestaan. In die zin, er kan er nog wel een beweging zijn, er kan er nog wel een vorm zijn, maar dan is God er niet meer in. En dan houdt het op te bestaan, want waar God niet is, daar is geen bestaan. Heel eenvoudig. En als je nou door het land rijdt, hè, worden allemaal van die kerkgebouwen gebouwd voor de herstelde vormde kerk. Het is een schandaal! Want die kerken die er stonden, waren kerken van de Heere. Dat was Gods huis. En ze hebben Gods huis overgegeven. Ze hebben niet gezegd over mijn lijk. Ze hebben de sleutel hebben ze zomaar overgegeven. Ze hebben niet gezegd, je krijgt die sleutel niet, gooi me maar in de gevangenis. Hebben die dominees niet gezegd. Kerkje spelen. Bijeenkomsten houden op zaterdagochtend in Ter Aar. Waar God niet vanaf weet. Allemaal onbekeerde ambtsdragers de lessen leren. Mens, waar haal je de dwaasheid toch vandaan? En zolang die vervloekte democratische kerkvorm blijft bestaan, geliefde, zolang de predikanten onbekeerde ambtsdragers blijven inzegenen, wordt het oordeel alleen maar zwaarder. En dat heeft de Heer mij geboden om te prediken. Om ze de wacht aan te zeggen. Er zijn 99% van de predikanten die weten niks meer van de geschiedenis. Want de geschiedenis herhaalt zich. Er is niks nieuws onder de zon, zegt de prediker. Je moet eens kijken in de geschiedenis van Schotland wat daar heeft afgespeeld. Hoe Rutherford zijn Lex Rex heeft geschreven. In de naam des Heren. Wat is dat Lex Rex? De wet en de koning. Hoe ze daar gestaan hebben voor de overheden. En hoe ze daar getuigd hebben. Op grond van de kroonrechten van Christus. Het is weg. Je hebt nou overal sectes. De kerken zijn sectes geworden. En als je behoort tot de secte van Jezus van Nazarene, dan word je eruit getrapt. Want dat is de realiteit, geliefde. En die het ontkent, die liegt. Die liegt tegen God. Christus begint, en dat is heel zijn prediking, dat is elke gelijkenis, elke prediking van Christus, daar kun je in vinden, de separatie tussen dood en eeuwigheid. Tussen de eeuwige rampzaligheid en het eeuwige leven. Tussen Christus en de duivel. Christus werpt dynamiet onder zijn hoorders, door hen te confronteren met de ergernis van het kruis. En die hebben ze... Predikanten die beweren dat je alleen de waarheid moet preken, dat je alleen... Ja, je moet de waarheid preken, maar die beweren dat je alleen moet preken wat het is. Ja, die hebben de ergernis van het kruis teniet gedaan, opdat ze niet vervolgd zouden worden. Daar heb je het in onze dagen. Het zijn allemaal huurlingen, die niet in de bressen staan. En die niks geven om het lot van de schapen, niks geven om de ere Gods. Het is allemaal vormendienst geworden, mensen. Poppenkast. Waar Gods geest niet meer in is. Want als de Heer zijn krechten nog zou hebben, dan zou je het horen. Want hoe Rutherford daar gedonderd heeft in dat hoge Schotland. Dat hebben ze gehoord tot aan de einde der aarde. En waar hoor je het nu nog? Het is er niet meer. Ja, de Heer bouwt zijn kerk in China en dat soort landen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Hier de enkelingen, maar hier de enkelingen. Maar 99,9% van de predikanten, die geloven niet eens meer wat ze preken. En wat ze preken, dat is ook voor het grote deel nog aan elkaar gereigde ketterijen. Ik heb hier een kind van God ontmoet in de eenzaamheid. Waarachtig afgesneden van de eerste adem, ingeplant in de tweede adem. Maar als ze in de Refo-kerken zou komen, zou ze eruit getrapt worden. Want zo is het in onze dagen. Die dulden geen getuigen meer. Daar is alles hiërarchisch geworden. Dominees gaan het preken, ze krijgen €150 in de zak gestopt. Mooie business! Kerk is een winst- en verliesrekening geworden, geliefde. De Heer zegt tot de fariseeën, gij hebt mijn huis tot een moordenaarskuil gemaakt. Daar heb je de kerk van vandaag. En Gods volk die weet niet waar ze moeten vertoeven. Toch wel, geliefde. Want er is nog een goede herder, die in de schuilplaats der Allerhoogste is gezeten. Die zal overnacht in de schaduw des Almachtigen. Want Christus, die stelt zijn leven voor de schapen. Dus Christus werpt direct dynamiet onder zijn hoorders door hen te confronteren met de ergernis van het kruis. Want om door de enge poort binnen te gaan, geliefde, moet je tot de hel toe vernederd worden. En daarom zijn er zoveel die over de muur klimmen. Daarom begint Christus direct met te separeren, direct met de antithese. Maar er worden tegenwoordig clubs opgericht, geliefde, en websites gebouwd, hè, om Luther te imiteren. Maar als Luther deze beweging zou gadeslaan, dan zou hij diezelfde hamer nemen waarmee hij die spijkers geslagen heeft in de kerkdeur van Worms. Dan zou hij ze allemaal voor de kop slaan. U zegt, kan het niet wat milder, prediker? Nee, nee, dat kan absoluut niet. Want onze vaders hebben in de bressen gestaan vanwege de ere Gods. Ja, het is weg. Het is, die geest is weg. De geuzen die hebben gestreden, die zwalkten op de Noordzee. Omdat ze geen plaats hadden. Omdat ze gehaat en gesmaad werden. En er zal ook al kaf onder het koren geweest zijn. Maar geliefde, dat was in het... Dat er, daar waren erbij die door het geloof streden. Zo is ook de beeldenstorm begonnen. Hoor. Dat was door het geloof. Dat is later in het vlees geëindigd. Maar je moet mij niet vertellen dat die beeldenstorm niet uit God was. Dat was uit God geboren. Ja. Ja, al die... je hebt nou zo'n likkebaarde godsdienst, hè. Dan gaan ze een dominee verafgoden. En dan gaan ze die allemaal belikken en betasten. Vroeger noemde dat mond en klauwzeer. Ja, dan kreeg je van die likvarkens. Dat noemden ze dus een mond en klauwzeer. En als een schuur met varkens mond en klauwzeer hadden. En met hun tong buiten boord liepen, geliefden. Dan moesten die varkens worden afgevoerd naar de slagbank. Omdat ze niet meer voor consumptie geschikt waren. En dat is de huidige godsdienst van vandaag. Maar waar is het mandaat van Gods wegen om onbekeerde ambtsdragers te vergaderen en op te zadelen met een leer die ze wel vroom in de mond nemen, maar bevindelijk niet kennen? Want neem van mij aan, geliefde, en ik zeg het op grond van Gods heilig woord, dat er van de 100 ambtsdragers in onze dagen er 99 vreemdeling zijn aan de rechtvaardigmaking in de toepassing. En dat was de oorzaak dat Christus veel verworpen moest worden van de ouderlingen en de schriftgeleerden. En die gaan ze nou in een zaal zetten en die mogen vragen stellen die voortkomen uit totale onkunde. Dat is niet mijn roeping. Paulus die bouwde geen kerk of die stelde geen vergadering voor zulke onzin. Hij ging prediken totdat God mensen bekeerde. En die discipelen, die scheiden die af in een zekere school van tyrannes. Maar dat waren geen hypocrieten hoor, dat waren geen mensen, geen ouderling, geen ambtsdragers die over de muur geklommen zijn. Die waren ingegaan door de deur der schapen. Die kun je onderwijzen, en anderen niet. Moeten wel prediken, al de volken prediken. Hè? Ga dan heen, onderwijs al de volken. Maar geliefde, dan wordt het bijzonder genomen. Dan wordt het bijzonder genomen. Hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Namelijk die tot het geloof gekomen zijn. Die kun je onderwijzen. En nou is de prediking, geliefde, dat is ook voor een groot gedeelte onderwijs, de profetische bediening van Christus. Jazeker. Want die roeping komt tot allen. Dat onderwijs komt tot allen. In algemene zin. Maar het bijzonder onderwijs, geliefde, dat is alleen weggelegd voor de kudde van Christus. Ja. Maar de prediking, en daarom predikt Christus hier ook tegenover het Sanhedrin, tegenover de fariseeën en schriftgeleerden, want aan het eind van de gelijkenis staat er dat ze verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Christus die was niet zo uitleggerig. Die was niet zo uitleggerig. Hij komt het wel te verklaren. Maar hij legt het niet uit om ze erbij te halen. Laat ik het zomaar eens zeggen. Want hij predikte de gelijkenissen, staat er op een andere plaats. Opdat ze het niet zouden verstaan. Opdat ze zich niet zouden bekeren. Christus is niet zo gunnend zoals het in onze dagen wordt afgeschilderd. Onzin. Hij is gekomen om de rechten van zijn vader te verdedigen. En die worden in onze dagen met voeten getreden. De Schotse geloofshelden die hebben nog gestaan voor de kroonrechten van Christus. Maar dat is totaal verdwenen in onze dagen. Al die kerkers dat zijn poppenkasten geworden. Bespottelijk. Kerken van goud, preken van hout en de mensen dood als een steen. En of er een bekeerd mens ergens tussen zit, dat interesseert geen enkele dominee, dat interesseert geen enkele kerk. Als ze de business maar kunnen doen. Ja mensen, de vloek ligt erop. Dat is waarachtig waar. De vloek ligt erop.
Wat dan prediken?
Laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Ja. Ja, als je nog wat feest wil vieren in Jeruzalem, nou ga je gaan. Ik misgun je geen ingebeelde zegen, maar ik heb de dag van je dood niet begeerd. Dat weet God. Ik heb je dodelijke dag niet begeerd. Dat weet God.
Ja.
Dus 99 van de 100 ambtsdragers in onze dagen, die zijn vreemdeling aan de rechtvaardigmaking en de toepassing, zowel onder dominees als onder ouderlingen als onder diaken. En Christus begint zijn prediking direct met het afsnijden van die 99 rechtvaardigen die de bekering niet vernomen hebben. Want het is Bijbels wat ik zeg, hoor. Het is Bijbels wat ik zeg. Dat is niet meer zo'n berekening die in mijn hoofd gesponnen is. Dat leert Gods woord. De engelen in de hemel, die hebben blijdschap als er één zondaar zich bekeert. Meer dan die 99 rechtvaardigen die de bekering niet vernomen hebben. Puur Bijbels wat ik zeg. Dat leert de Heilige Geest zelf. En Christus tekent die 99 als dieven en moordenaars, omdat zij niet door de deur van de stal der schapen zijn ingekomen, maar van elders ingeklommen zijn. En een prediking waar niet gesepareerd wordt tussen schijn en zijn, tussen wat het niet is en wat het wel is. Dus een prediking waarin niet het snode van het kostelijk onderscheiden wordt, dat is een valse prediking. Valse prediking.
Ja.
Ik las van de week nog van een dominee die zei ik moet alleen de dogmatiek die blijft in mijn studeerkamer, ik moet alleen maar pastoraal preken. Dat is ook zo'n wolf in schaapsklederen. Dat zijn degenen die over de muur klimmen, geliefde. Want wij moeten wel degelijk de leer van Christus prediken. En niet anders dan dat. En daarin separeren. We moeten het woord prediken. Ik ben niet geroepen om een pastoraal verhaal te geven. Daar ben ik niet toe geroepen. Ik ben geroepen om het woord te preken in al zijn facetten. Nou, dan moet ik nog een beginnen. Want er is geen begin en geen eind aan. Maar Paulus zegt, ik heb u gepredikt. Ik heb u verkondigd, zegt hij, al de raad Gods. Niets achtergehouden, zegt hij. Hij zegt, en als ik u een evangelie naar de mens had gepredikt, was ik geen dienstknecht van Christus. Met andere woorden zegt hij, al had ik u alleen de these gepredikt, was ik geen dienstknecht van Christus. Want de mensen die, ja hoor, die willen wel het evangelie horen. Oh ja, oh ja. Die willen wel horen wat het wel is. Oh ja. Maar als ze ontdekt worden wat het niet is, dus als ze er buiten gezet worden, dan vlamt de vijandschap omhoog. Een prediking waarin niet gesepareerd wordt tussen schijn en zijn, tussen wat het niet is en wat het wel is. Dus een prediking waarin niet het snode van het kostelijk onderscheiden wordt, is een valse prediking. Dat zijn valse leraars. Dat zijn degenen die over de muur geklommen zijn. En wat voor naam ze ook hebben, welke kerk ze ook dominee zijn, dat interesseert Gods woord niet. Dat is totaal geen toetssteen of een criterium. Want alles in onze dagen hier in het Westen, dat zijn afgescheiden kerken. Dan pretenderen ze nog de voortzetting te zijn van de planting Gods in Nederland. Wat een nameloze hoogmoed. God heeft het uitgerukt. Wie wou er dan nog planten? En dan heb ik het over de kerk als openbaring, geliefden. Maar niet over de leden van die kerk. Want die zullen er zijn tot aan de volleinding der wereld. Die kerk van Christus die vergaat niet. Hè? Die kerk van Christus vergaat niet. Die zal er zijn tot in eeuwigheid. Ja. Maar geliefde, ik zou je nog eens wat nader zeggen. Het is namelijk onmogelijk om te preken wat het wel is, zonder te zeggen wat het niet is. Je kunt het ook anders zeggen. Het is onmogelijk om te prediken wat het niet is, zonder te zeggen wat het wel is. En dat bewijst Christus zelf. Dus als er predikanten zijn die beweren dat je alleen moet preken wat het wel is, die stellen zich boven Christus, boven het woord. Boven de prediking van Christus. En dat zijn juist de vossen die de wijngaard verderven. Omdat zij de valse leraars en de wolf in schaapsklederen ongemoeid laten. Dat zijn huurlingen, want die laten de wolven ongemoeid. Een echte herder die gaat in de bressen staan. Als een wolf de schapen aanvalt, dan gaat hij net zoals David. Hij zegt tegen Saul, ik heb een leeuw bij zijn baard gegrepen, ik heb hem de hersens ingeslagen, zegt hij. Hij zegt, niet in een aanas, maar met mijn eenvoudige knuppel, met mijn eenvoudige slinger. En zo had hij ook Goliath verslagen in de mogendheden des Heren, Heren. Waar zijn ze? Ja. Maar geliefden die niet in de bressen staan, ja, want de deur van de schouder staat, daar komen we nog op, dat is Christus zelf, hoor. Er zit geen deur aan met een knop. Christus sliep in de opening, dat was de deur. Hij waakte terwijl hij sliep. Want hij sluimert en slaapt nooit. Ja. En die het anders leren, geliefde, dat zijn de valse vredemakers, zoals Hanania er een was. Achitofel, Hanania, dat zijn geen dienstknechten van Christus. Want Paulus zegt, al zou ik een evangelie preken naar de mens, dan zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Dus als je alleen preekt wat het wel is, dan preek je een evangelie naar de mens. En dan ben je geen dienstknecht van Christus. Want de mens wil wel horen wat het wel is, maar hij wil er niet aan ontdekt worden wat het niet is. En als Gods geest je ontdekt, geliefde, ja, tegenwoordig preken ze een evangelie, dan zeggen ze, als je maar preekt wat het wel is, dan worden ze ook ontdekt wat het niet is. Leugenleer! Door de wet is de kennis der zonde, zegt Paulus, en niet door het evangelie. Dat is een leugenleer als hij dat beweert. Als hij zegt, door de waarheid wordt dus ook ontdekt. Ja, door de waarheid, inderdaad. Maar ik bedoel nou, als je alleen de these preekt, geliefde, ben je geen dienstknecht van Christus. Want door de wet is de kennis der zonde. En de wet zegt hoe het niet is. Ja, hoe het behoort te zijn. Maar heb je wel eens in de spiegel van de wet gekeken, dan zie je wat het niet is. Want die zie je jezelf in die heilige spiegel van Gods geboden. En dan zie je dat je het zelf niet bent. Dat je daar niet mee overeenkomt. Want als je alleen maar de these moet preken, kun je ook de wet wel achterwege laten. Want door de wet is de kennis der zonde. Ja, als je in die spiegel van de wet kijkt, geliefde, dan zie je alleen maar wat het niet is. Dan zie je één brok ongerechtigheid. Nee, de wet hoeft niet meer gepredikt te worden. Hè? Ze willen alleen maar evangelie horen. Oh ja, alleen maar evangelie. Maar dat zijn de valse leraars. En de vruchten zijn dan ook zichtbaar, hoorbaar en tastbaar. Want hele gemeenten zijn afgevallen in een roes dat ze erbij horen. En dat het toch kan. Mensen, het is je gelukkigste dag als je eerst er vast van overtuigd wordt dat het niet meer kan. Dat je niet meer bekeerd kan worden. Want dan zou God je nog kunnen bekeren. Erbij horen zonder dat je er ooit buiten bent gezet, geliefde. Dan bedrieg je eigenlijk voor de eeuwigheid. Maar die dwaze maagden die gingen zo ten hemel. Tenminste, zo dachten ze. Ze hadden zichzelf erbij gerekend. Ze waren er nog nooit buiten gezet. En toen werden ze er voor eeuwig buiten gezet. Toen werden ze voor eeuwig buiten gesloten. Zij het daarop wagen? Met zo'n prediking kom je dus in de hel terecht. Tenzij Gods geest je aan jezelf ontdekt dat je één brok leugen bent. En helemaal geen voorstander van de waarheid bent. Hè? En ook al die predikers die zeggen je moet alleen maar prediken wat het niet is, dat zijn de leugenaars. Je moet alleen maar prediken wat het wel is, zeggen ze, maar dat zijn de leugenaars. Ja. En de vijandschap komt openbaar, geliefde, onder een prediking waarin ook de antithese met kracht wordt gepredikt zoals Christus dat ook heeft gedaan. Dus Christus spreekt dus ook wat het niet is en daar begint hij deze gelijkenis mee. Dat komt niet even achteraan als een slot, als een tenslotte. Nee, daar begint hij mee. Dus het begin der schepping Gods begint te prediken wat het niet is.
Maar er staat nog meer geschreven, geliefden. En daarover wensen wij in de afhankelijkheid de Heer verder na te denken, want ons tekstgedeelte bevat een gelijkenis. Hè? Waarin Christus de beelden ontleent aan de schaapskooi, de herder en de schapen. En die gelijkenis betrekt de Heer Jezus, hè, in de eerste plaats op predikanten. Hij zegt, want die, kijk maar. Maar die door de deur ingaat is een herder des schapen. Daar heb je de these. Hè? Maar hij begint met de antithese. En die gelijkenis betrekt de Heer Jezus op predikanten en op de hoorders. Hè? Dus op de herders en op de kudde die hen is toebetrouwd. Beide. Maar eerst op de herders, op de onderherders. Dus alleen door het ingaan door de deur der schapen, dat is de toetssteen voor het ware herderschap en de toetssteen voor het ware kindschap. Als een herder door de deur in de stal der schapen inkomt, dan herkennen de schapen hem als hun herder. Zij herkennen zijn stem en zij volgen hem. Ja. Dus iemand die over de muur klimt kan geen herder van Christus zijn. En geen herder der schapen zijn. Maar die door de deur ingaat, die is een herder der schapen. U ziet, geliefde, dat de schapen van Christus en de herders van Christus niet solo door de deur ingaan. Hè? Maar die door de deur ingaat, gaat door Christus in. Hè? Met hem in. Maar dan moet ik weer gelijk separeren. Dat is geen gezamenlijk ingaan, hè, zoals Hartkrij leert. Hè. Samen zijn we gekruisigd, zegt Baan, Banaan. Samen zijn, ja, dacht je dat? Nee, dan verstaan ze het niet. Het is geen gezamenlijk ingaan, het is geen coöperatieverband. Die door de deur ingaat, die zijn herder des schapen. Omdat Christus is ingegaan als borg voor zijn kerk. De menselijke natuur aangenomen hebbende. Daarom zijn ook Gods kinderen ingegaan. Maar geliefde, dat vraagt wel om een toepassing. Want er is ook een bevindelijk ingaan door het geloof. Dat is dus niet van de waarneming des geloofs uitgesloten. Kijk, er zijn er natuurlijk een hoop, ja. Gros beleiders bedriegt zich zo over de eeuwigheid met een voorwerpelijke waarheid. Dan zeggen ze, nou, Christus, die is naar deze wereld gezonden om zondaren zalig te maken. Ik ben een zondaar, dus ben ik zalig. Nou, dat zij in de rampzaligheid bewenen. Als hij daarmee denkt te reizen, als dat je ticket is op de weg ten hemel. Daar zij toch bedrogen mee uitkomen, geliefde. Want in onze dagen, geliefde, mag het evangelie, mag het woord wel gepredikt worden. Zelfs in de PKN mag je een knieval voor de duivel maken, dan mag je het woord preken. Maar als het over de toepassing gaat, geliefde, dan breekt de hel los. Over de ware toepassing heb ik het nou. Je hebt tegenwoordig een geslacht dat zich een geloof inbeeldt, waarin de Heilige Geest de grote afwezig is. En dat is ook zo met de prediking heel Noord-Amerika, heel Europa. Overal kerken, overal predikanten. Ja. Ze geloven, maar ze kunnen niet vertellen hoe Christus hen bedient door woord en geest. En hoe die ze uit de duisternis heeft overgezet in zijn wonderbaar licht. Ik heb het heel mijn leven misschien van 1 of 2 predikanten gehoord. En dan zeggen ze in onze dagen, ja, Calvijn had het er ook nooit over. Nou, dat is ook een leugenleer uit de hel, want Calvijn heeft het er wel over. Daaruit preekt hij. Want die echte Calvijn, geliefde, die wordt ook in onze dagen. Hè, die wordt ook in onze dagen. Ja, krijgt hij zo'n soort. Wassen beelden, pop maken ze van hem. Maar wat Calvijn. Ik heb onlangs nog gezegd: je moet de preken maar lezen van de rechtvaardiging door het geloof van Calvijn. Die moet je maar lezen. En dan gaat Calvijn absoluut niet om de toepassing heen, ongeliefde. Dan gaat hij echt niet zeggen dat je dat maar aannemen kunt zonder de schenking. Dat preekt Calvijn niet. En dat preekt ook Luther niet. Calvijn preekt de rechtvaardigmaking door een weg van recht. Ja. Dat
hebben de reformatoren gepredikt, geliefden, maar de nadere reformatoren die zijn er weer vanaf geweken. Die hebben dat weer een beetje pastoraal gemaakt en dat is nou net het bedrog. Dat is nou net het bedrog. Om de leer van Christus los te koppelen aan de persoon van Christus. Dat is het bedrog. Hebben de nadere reformatoren dat gedaan? Gros wel. Die hebben de Mozes weer in plaats gesteld van de wet, van Christus. Hè? Er wordt van Mozes een Christus gemaakt en Christus een Mozes. Bedrog. Daar kan ik nou verder niet op ingaan, geliefden. Maar je hebt tegenwoordig een geslacht, geliefden, dat zich een geloof aan laat praten. Hè? Ja. Maar begint niet met het geloof. Hoor. De werkingen des geestes begint niet met het geloof. Dat begint met de wet. Kijk. Er zijn wel kerken die dat erkennen, maar die noemen dat al wedergeboorte. Kijk, daar heb je weer het bedrog. De wet is geen wedergeboorte. De wet wederbaart je niet. Nee, en als de Heilige Geest zich bedient van de wet, dan wederbaart hij ook niet. Want hij is gekomen om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan zegt Christus, moet je luisteren, omdat zij niet in mij geloven. Zie, daar heb je weer de antithese. Hoeft niet meer gepredikt te worden, zeggen ze in onze dagen. Maar Christus zegt hier toch wat heel nauws, hè? Heel nauws. En dat is dood of eeuwig, dood of leven. Dat is eeuwig leven of eeuwige rampzaligheid. Hij zegt, mijn schapen horen mijn stem. En een vreemde zullen ze geen zins volgen. Dus als je onder een prediking kan zitten, geliefde, onder een valse leer en je kunt eronder uithouden, ja, dan behoor je niet tot de kudde van Christus. Dan ben je ook geen herder der schapen. Als je dat maar kan blijven preken, ondanks alle waarschuwingen. Als je kan blijven prediken dat de wedergeboorte begint met ontdekking, dan ben je een valse leraar. Dan ben je niet een herder van Christus. En dan weet ik dat sommige van Gods knechten, die hebben er hierin ook gedwaald, geliefden. Maar ze hebben wel gezegd, vanuit de praktijk der bevinding, dat je echt moet ingaan door die enge poort. En ze hebben dat ook verklaard wat het is, om in te gaan door die deur der stal der schapen. Maar ik kan met zulke preken kan ik niet werken, want ik bedoel, als we nou een nadere reformatie voorstaan, een herreformatie, dan kan je niet die prediken, dan kan je niet de preken van de Poel en van de Lamijn kan je nog blijven publiceren. Dat kan niet. Ik veracht die mensen niet. Maar die hebben absoluut gedwaald in de leer. En ook in de bevinding. Dus die kan je daar niet voor zetten, daar doe je Christus geen eer mee aan. Nee. We kunnen niet gaan relativeren, mensen. Dat gaat op het scherpst van de snijde. Die niet blijft in de leer van Christus, die heeft nog de Vader, nog de Zoon. Dus als je daarmee kunt werken, geliefde, met een valse prediking, want dat is het gewoon. Ik heb honderden preken van de Poel beluisterd. En er zijn kostelijke preken bij, maar dan leert hij niet. Kijk, daar heb je het nou. Als die door de geest bediend werd, kon die niet leren dat er een wedergeboorte zonder Christuskennis bestaat. Want dan preekte die daar niet. Maar de volgende zondag preekte die het wel weer. Dus daar ken ik niet mee werken, maar dat is trouwens ook mijn roeping niet. Hoor. Om met andermans kalveren te ploegen. Er zijn er velen die dat kennen. Hè? Dominees in kluis en dan schrijven ze boeken vol met die zegt en die zegt en die zegt. Dat is niet de roeping van Christus, dan ben je geen getuige van Christus, want ik ken mijn kleine dochter ook van 12 jaar. Die kan ook de boeken pakken, die kan ook allemaal citaten onder elkaar gaan zetten, die kan dat ook publiceren, die kan dat boek het bibliotheken vol gaan schrijven. Boeken vol, zodat de wereld die al die boeken niet zou kunnen bevatten. Maar dat betekent nog niet dat dat voortkomt uit een roeping. Onzin! Ik heb gepredikt. Gij zijt het zout der aarde. En als je met andermans zout kunt strooien, geliefde. Ik zeg niet dat dat niet mag, maar dan moet je niet je naam eronder zetten. Dan moet je niet zeggen van nou, dat is mijn zout. Dan moet je dat maar anoniem doen. En dan moet je die naam eronder zetten van wie dat zout is. Dat mag. Het is niet verboden om boeken van Calvijn te publiceren. Ik ben blij dat ze er zijn. Maar Whitfield zegt, ik heb ze niet nodig om te lezen. Hij zegt, want ik heb mijn theologie van Christus geleerd, aan de voeten van Christus. Amen. Daar heb je het. Dat was nou een waarachtige getuige van Christus. Whitfield. Er zijn er nog meer. Maar die hebben niet gepredikt, geliefde, dat er maar een voorwegje is, waar ook een iets leven legt, hè, voor die enge poort. Want voor die enge poort, geliefde, dat is alleen maar graf, dood en hel. Maar dan weet God de Vader, die weet zijn uitverkorenen uit dat graf, uit die dood en de hel, dan weet hij ze te trekken, geliefde, tot Gods wonderbaar licht. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken. Want in de trekking is nog geen levendmaking. Hoor. Laat je eigenlijk niks wijs maken. God weet van eeuwigheid, hè, op een perfecte, volkomen wijze wie die trekt. Maar Christus zegt, ik zal ze opwekken. Uit de dood in het leven. En die door de Zoon is vrijgemaakt, die zal waarlijk vrij zijn. Hoe durf je? Hoe durven predikanten daar buiten omheen nog enig leven, nog enig geestelijkheid te preken? Het is toch verschrikkelijk, mensen. Als Christus zegt, ik word door de mijne gekend, hoe durf je dan een prediking te preken, hè, waarin een wedergeboorte gepredikt wordt als ze Christus niet kennen? Hoe durf je het? Dan moet je toch wel een rampzalige knecht van de duivel zijn om dat te durven. Mijn schapen horen mijn stem. Hoe durf je dan te preken dat ze het niet horen? Hoe durf je het? Ja, ze durven wat in onze dagen. Beginnen met het geloof. Nee, het begint met de wet. Waaruit kent gij de wet, zegt die. Die Heidelberger catechismus, die opstellers, die hadden het van God geleerd. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Niet uit het geloof, uit de wet Gods. Want de wet is niet door het geloof. Ja, dat is een mysterie, geliefde. Dat kan je niet met je verstand beslaan, hoor, als je dat denkt. Want Paulus zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan, bevindelijk. Dat kan je niet uitleggen. Dat kan je niet een ambtsdragers vergaderen en dat kan je niet uitleggen. Dat kan je niet uitleggen. Dat kan je wel preken, maar je kan het niet uitleggen. Als de wet komt, zegt Paulus, toen het gebod gekomen is, is de zonde wederlevend geworden. Kun je dat een ander leren? Kun je dat overdragen, die kennis? Hou op! En dan zegt hij, toen ben ik gestorven, want toen zijn de zonden wederlevend geworden. Toen moest ik de hand op mijn mond leggen of de vloeken zouden eruit rollen. Hij zegt, toen ben ik gestorven. Toen ben ik door de wet gedood. De wet kan alleen maar doden, niet levend maken. De wet kan alleen maar ontdekken, maar niet bedekken. En geliefde, dat is de separatie, die is absoluut noodzakelijk. Absoluut noodzakelijk. Ja. Wet en evangelie. En als de herder door de deur in de stal der schapen inkomt, geliefde. Als zo'n herder, zo'n onderherder bedoel ik dan. Door Christus ingaat, wordt wedergeboren, geroepen. Dan herkennen de schapen hem als hun herder, omdat hij van Christus afkomstig is. Zij kennen en herkennen zijn stem en ze volgen hem, omdat Christus spreekt door zijn prediking. Daarom. En iemand die over de muur klimt, kan geen herder van Christus zijn. En geen herder der schapen zijn. Ja, we zullen er eerst eens van zingen. Psalm 25 en daarvan het tweede zangvers. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten. In en door Christus, hoor. In en door Christus, omdat hij het gedaan heeft. Want gij zijt mijn heil, o Heer, blijf u al de dag verwachten. Psalm 25 en daarvan het tweede zangvers. Dus die niet ingaat door de deur der schapen, geliefde, daarin, ja, die hebben de Heilige Geest niet. Ze geloven, maar ze kunnen niet vertellen hoe ze door Christus zijn levend gemaakt. En dat is een vals geloof, dat is een leeg geloof. Een geloof van inbeelding en louter verbeelding. En dat is ook een tijdgeloof, geliefde. Een tijdgeloof die heeft bijna alle kenmerken van het ware geloof. Want een tijdgeloof komt heel nader. Want bij een tijdgeloof gebeuren er heel wat dingen. Ten eerste brengt een tijdgelovige direct vrucht voort. Nou, dan zeg ik, dat is mooi. En ten tweede brengt een tijdgeloof... Ja, ik zeg direct vrucht voort, voor zijn gevoel. Voor zijn gevoel. Hè? Een tijdgeloof drijft helemaal op het gevoel. En een tijdgeloof is het zaad dat op steenachtige plaatsen valt en komt direct op. Direct op. Maar als de zon blijft schijnen, geliefde, dan verdort het. Dan verdort het, want het is voor een tijd. Het heeft geen diepgang. Het kan geen wortel schieten omdat het op steenachtige plaatsen is gegrond. En als de ergernis van het kruis zich laat gelden, dan worden de zulke terstond geërgerd. En dan moet ik nog wat zeggen, want Gods ware volk, die vreest zo menigmaal met een tijdgeloof te hebben. Maar hoe kom je erachter dat je het niet hebt? Omdat ze geworteld zijn benedenwaarts en vruchten voortbrengen opwaarts. Ja, die vruchten die zien ze niet, hoor. Tegenwoordig heb je geslacht, die zien de eigen vruchten. Ja, verrotte vruchten. Maar Gods woord leert de werken zullen volgen. Die zie je niet. En hoe komt dat een waar gelovige toch kan zeggen, in Christus heb ik nooit iets verkeerds gedaan. Vanwege Christus, vanwege zijn gehoorzaamheid, vanwege zijn voetstappen. En van zichzelf zal hij alleen maar kunnen zeggen, wij hebben slechts gedaan wat wij schuldig waren te doen. Want het was nog verdoemelijk ook, als hij het op zichzelf, als hij die werken op zichzelf beschouwt, zijn ze nog verdoemelijk ook. Omdat ze met zoveel zonden besmet zijn. En daarom staat er, Abraham is ook uit de werken gerechtvaardigd. Hè? Omdat hij God gehoorzaamde. En iedereen kon dat zien. Hè? Je kon Abraham in zijn gang volgen naar de berg Moria. Toen hij dat mes ophief, dat was geen fake hoor, dat was echt. Abraham had hem echt in zijn zoom gestoken, dat mes, als de Heer niet ingegrepen had. Daarom staat er dat Abraham ook uit zijn werken is gerechtvaardigd, niet voor God. Niet voor God hoor, Jacobus heeft het niet over de rechtvaardiging des geloofs. Echt niet hoor, zoals Paulus daarvan spreekt. Nee. Hij heeft het over de werken des geloofs, maar je wordt niet door de werken des geloofs gerechtvaardigd voor God hoor. Want die apostel Jacobus, die wordt ook in onze dagen zo machtig verkeerd verstaan, geliefde. Alsof Jacobus over hetzelfde geloof spreekt, waardoor je gerechtvaardigd wordt voor God. Nee, daar spreekt Jacobus niet van. Maar dat is weer een hele andere materie. Nou, niet anders, het heeft er alles mee te maken. Het heeft er alles mee te maken. Ja, Gods woord die is niet onderverdeeld in, of de heilsleer moet ik zeggen, is niet onderverdeeld in bepaalde stations. Nee, want die hij heeft uitverkoren, die heeft hij ook geroepen. En die geroepen hebt, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd hebt, die heeft hij ook verheerlijkt. Ja, die schakels die zitten allemaal aan elkaar. Er zijn geen stations. Ook ten aanzien van de heiligmaking, geliefde, heeft Christus de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was met hem. Tegenwoordig kunnen ze het allemaal zelf. Kunnen ze een heiligmaking aan de dag leggen, jongens. En Gods woord veegt daar de vloer mee aan. Met al die eigen gebreide heiligmakingstheorieën die in de nadere reformatie zijn ingeslopen. Hebben ze de wet weer door een achterdeur naar binnen gehaald. En dan zeggen, je moet ook nog een knipoog geven aan Mozes. Je moet ook nog een knipoog geven aan Mozes. En dan zeggen ze, ja, je moet met één oog mooi naar Mozes kijken, mooi naar de wet kijken, en met andere oog naar Christus. Nou, dan moet je eens proberen om met
om met je beide ogen, met ene oog naar één voorwerp te kijken en met andere oog naar een ander voorwerp. Daar word je ongeneeslijk scheel van. En dat wordt geleerd in de reformatorische kerken. Je moet met ene oog naar Mozes kijken, met andere oog naar Christus kijken. Dat is de schele godsdienst in onze dagen.
Door zijn ingaan, geliefde, door zijn hellevaart, heeft Christus de kerk niet alleen als een buit veroverd tot zijn erfdeel, maar ook door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid heeft hij voor de zijne de heiligmaking verworven, zonder welke niemand de Heere zien zal. Dat staat in Gods woord, zonder de heiligmaking. En dat is de heiligmaking van Christus. En dat blijft niet in je verstand kleven, geliefde, dat blijft niet in je verstand hangen, want de Heer die werkt door de poort van het hart. Hij heeft direct toegang tot het hart. En dat blijft niet zonder vruchten, geliefde. Want dat Christus het voor zijn kerk is, totale geheel, tot wijsheid bij God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing, dat blijft niet onvruchtbaar, hoor. Echt niet, hoor. Maar wel dit, hè. Uw vrucht is in mij gevonden. Niet buiten mij, in mij. Ja. Christus is dus eersteling van degenen die zijn ingegaan. Hè? En van degenen die zullen ingaan. Zoals de hoge priester in het Oude Testament de stammen meedroeg op zijn borstlap. Zo heeft Christus de zijne meegenomen. In het hart, in het binnenste, in zijn hart, in het binnenste heiligdom. Want hij is de goede herder. Die zijn leven stelt voor de schapen, geliefden. En dat is geen kennis die in het verstand huisvest. Want tegenwoordig zeggen ze, ja, de Heer komt door de poort van je verstand. Nou, forget it. Forget it. Nee, het gaat van je vernieuwde hart, wordt ook je verstand geheiligd. Dan wordt alles geheiligd, je geweten geheiligd, je blik geheiligd. Dan worden je leden van Christus, je handen van Christus. Ja. Ja, als je in dat wedergeboorte besef mag leven, geliefde, dat leven in die eerste liefde ligt, dat zo teer, geliefde, kon hij naar de wereld kijken, kon hij. Toen kon ik iets van Job verstaan als hij zegt, ik heb een verbond met mijn ogen gesloten. Ja. Maar als er later weer vlees en wereld bij komt, oh, 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 geliefde. Zou je daar nog met je heiligmaking voor God kunnen bestaan, denk ik? Met je eigen gebreide heiligmaking. Nou, er is er een volk die ter helle vaart. Omdat ze alleen maar met de heiligmaking van Christus voor God kunnen bestaan. Ja. Hij is de goede herder. Die zijn leven stelt voor de schapen. Ook ten aanzien van het stuk der heiligmaking. Daarin is Christus een volkomen zaligmaker. En daar hebben we zoveel preek over gehouden, geliefde, omdat ze in onze dagen, dan zeggen ze, ja, je wordt door Christus gered en dan moet je zelf de weg uitstippelen. Dan moet je zelf je goede stappen zetten in de goede richting. Met behulp van de wet. Het is een leer uit de hel. Want Christus, kijk, dat is nou zo mooi, hè. Zo mooi, hè, zoals die dat preekt in deze gelijkenis, hè. Dan drijft hij ze uit, die goede herder, en dan gaat hij ze voor. Daar heb je nou het leven van de heiligmaking. Ze zijn gerechtvaardigd doordat ze ingegaan zijn door de deur. In hem en door hem ingegaan zijn in die stal der schapen. Dat is de kerk van Christus met een hoofdletter. En dan drijft hij ze uit door deze aardse woestijn en dan gaat hij hem voor. Tegenwoordig zeggen ze voorwaarts mars. Ja. Dan loop je op de brede weg en dan zeggen ze nou, omgekeerd mars. Nou, dat is de bekering van de duivel. Dat kan ik je wel vertellen. Dat is de bekering van de duivel. Nee, hij gaat hen met zijn heilig voor. Want hij is zelf de weg. In en door hem lopen ze, wandelen ze ten hemel. Ja, en dan nog op de benen van de goede herder. Want waar lag dat schaap? Was die aan een touw gebonden? Waar staat dat? Nee, hij neemt het op. En hij legt het op zijn schouder. En dan loopt Gods volk op de benen van Christus naar huis. Ja.
Ja, als je het niet verstaat, dan ga je ermee spotten. Nou, dat doe je dan maar. We gaan God ontmoeten. We moeten alle verschijnen voor de rechterstoel van Christus.
Christus is de eersteling. Hij is de eersteling van degenen die ontslapen zijn. En geliefde, dat is geen kennis die in het verstand huisvest. Dat wordt ook bevindelijke kennis zodra een ziel wordt wedergeboren. Dan gaat hij die dingen in beginsel verstaan. En dat ingaan is een ingaan van de dood in het leven. En dat geschiet niet zonder daarvan iets gewaar te worden in geestelijke gezin, geliefde. Dan blijf je niet hangen in die kennis der ellende. Dan wordt Christus je geopenbaard. Christus wordt geopenbaard als de deur, als de weg, de waarheid en het leven. Dat is het ingaan. Daardoor gaat de kerk in. Wij moeten ingaan. En ieder van ons persoonlijk. Maar dan in en door Christus. Hoewel op het moment dat het gebeurt, geliefde. Als je nou voor die enge poort staat, dan ga je met Christus de dood in. Want alleen lijken worden toegelaten tot de enge poort. Geen rechtsopstaande mensen, want dat is maar een heel klein poortje en die poort is ook nog heel nauw. Je kan er niet horizontaal doorheen. Je kan er alleen maar overdwars doorheen. Zo eng is die poort. Ja, dan moet je dat lijk nog omkeren, anders kan je er nog niet doorheen. En een oude mens wordt niet toegelaten. Ik heb u dat vorige keer al gepredikt geleden, want die is te breed voor de smalle weg. Want mensen die op de brede weg lopen, dat zijn brede mensen. Je kan ze daaraan herkennen, die zijn breed. Die leven van het horizontale. Horizontalisme. Ook in de godsdienst, horizontalisme. Maar Gods kinderen zijn van boven geboren. Daar heb je de verticale religie. Dat is de ware religie. Van boven geboren. Ja. En waar word je wedergeboren? In de poort. In de poort. In de doorgang. Dat is de doorgang door de enge poort. Dat ingaan is een ingaan van dood, van de dood in het leven. En dat geschiet niet buiten je kijk, daar hoef je eigenlijk geen verstand voor te hebben. Want Johannes de Doper die was al in door die enge poort ingegaan in de moederschoot. Tegenwoordig zeggen ze, ja, een baby kan hem niet geloven. Wat een hellepraat is dat. Wat een hellepraat. Of dat je om te geloven dat je daar verstand voor nodig hebt. Mensen, wat een hellepraat. Wat een hellepraat. Wat een goddeloze, godslastelijke praat is dat. Johannes geloofde door de Heilige Geest. En hij, toen hij de stem van de moeder des Heren hoorde. Ziet u? Toen sprong hij op van vreugde in de buik van Elisabeth. Voor tegenwoordig allemaal ontkend. Dan heb je de verstandsgodsdienst. Hè? De rationele godsdienst. Nou, je vaart een meter helle, geliefde. Je vaart een meter helle. Wij moeten ingaan. Hè? En ieder van ons persoonlijk. En dan ga je door die dood. Dan ga je door het graf van Christus. Dan ga je der wet sterven. Dan is zalig worden niet meer mogelijk. Dan is het afgesneden aan de kant van de mens. Of denkt u dat de moordenaar aan de kruis zijn vonnis eigende met het oog op zijn zaligheid? Denkt u dat hij om genade geroepen heeft, Heere, gedenk mijner met het oog? Hij denkt, nou word ik veroord en nou zal ik straks zalig gesproken worden. Dacht u dat? En zo wordt er wel gepreekt in onze daden. Maar geliefde, gewillige strafaanvaarding, dat is geen instap tot de zaligheid. Maar dat maakt nu juist het wonder uit, geliefde. De eeuwige dood ingewacht. En in die dood het eeuwige leven ontvangen in zijn naam. Maar geliefde, Christus handelt enkel met doden. U kunt niet te dood voor Christus zijn, wel te levend. Oké, wel te levend, dan gaat hij voorbij. Want hij is naar deze wereld gezonden om te zoeken en te zaligen die verloren zijn. Daar moet je niet te snel overheen lezen. Want dat verloren zijn, dat wil wat zeggen. We zijn het van nature allemaal, geliefden. Maar heb je dat nou wel eens ingeleefd? Heb je dat nou wel eens geloofd? Ja. En
Christus heeft het eeuwige leven verworven door zijn ingaan en door zijn nederdaling ter helle, door zijn lijden en sterven. En dat voor de doden, voor de goddelozen, waarvoor hij te zijner tijd gestorven is. Maar dan gaat hij ze ook als middelaar van toepassing, gaat hij ze toebrengen. Dan gaat hij ze doen ingaan. Maar eerst het ingaan van Christus. Christus is de eerste die ingegaan is. Om een stal voor zijn schapen te zijn, een schuilplaats, een rots in de branding. En die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Die zal overnachten in de schaduw des Almachtigen. Amen. O lieve heren, uw woord is zo ontzaglijk rijk. Ontzaglijk zonder bodem, zonder plafond. Er is geen uitleg aan. Als gij de uitlegger niet zijt, geliefde. Lieve Heere Jezus. Lieve Heilige Geest. Als gij de uitlegger niet zijt, dan is er geen uitlegger aan. En hoe zou ik het kunnen verstaan, zegt die moorman, daar ik geen uitlegger heb. Och, wat een eeuwig wonder, Heere, dat gij u bedient van de dwaasheid der prediking, om zalig te maken die in u gelooft. En mocht het ook in onze dagen nog verheerlijkt worden, dat die leer die uw knecht Luther hebt mogen herontdekken, en ook de andere reformatoren die in de bressen gestaan hebben, in naam van de goede herder, in en door Christus. O Heere, mocht gij dat wederschenken, wederschenken in onze dagen. En mocht gij ons ook deze avond geven om die kostelijke stof, die kostelijke prediking van Christus, te mogen doorprediken. Niet alleen aan hen die het willen horen, door waarachtige wedergeboorte en bekering, maar ook tot hen die het niet willen horen, tot waarachtige wedergeboorte en bekering. Maar zou dat groot wezen, Heer? Dat de doden die zullen horen de stemmen des Zoons van God door de prediking van het evangelie. Wat zou dat een eeuwig wonder zijn. En die ze zullen horen, die ze zullen geloven, die zullen leven. Omdat gij het leven zijt. O Heere, ontferm u ons, ontferm u over die arme schaap die gij in ons hebt toebetrouwd. Wij zijn niet de goede herder. Want er is er maar één goede herder. Dan mochten we in en door u ingaan en uitgaan. En weide vinden. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, laten we nog een keer van die psalm 25. En daarvan zingen. Dat derde zang vers. Denk aan het vaderlijk meedogen Heer. Waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijke ogen. Als we door die poort zijn ingegaan, geliefde, dan vind je daar milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Psalm 25, en daarvan het derde zangvers.
eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.